Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, wat is het eerste wat je eet als je weer terug bent van vakantie?
Ja, dat hangt een beetje af hoe we gereisd hebben. Als we met de auto terugkomen en we zijn op tijd, dan gaan we meestal rijden we meteen door naar de Thai om de hoek. Die is naast een Albert Heijn. Dan duikt een van ons de Thai binnen en de ander de Albert Heijn om dan het melk en het brood voor de volgende ochtend te hebben. Deze keer heb ik het anders gedaan, want we waren wat later thuis. Toen heb ik wat Japanse rijst gekookt. Had nog gyoza's in de vriezer. En een miso soepje gemaakt. En eindelijk weer eventjes andere smaken en andere dingen eten. Dus was heel fijn.
Deze aflevering gaat over La Bella Italia. We zijn allebei dit jaar naar Italië op vakantie geweest. Hadden we niet afgesproken, nee. Maar is wel zo gegaan. En toen we het daarover hadden, zei van ja, dat is voldoende materiaal om het even met onze luisteraars over te hebben.
En om van jou je ervaringen te horen, want dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan.
Hebben we eigenlijk helemaal niet over gehad. Dus we gaan het hebben over onze culinaire ervaring in Italië. Van het diepe zuiden waar ik zat, tot de bergen in het noorden waar Jonas zat. En vooral wat ons opviel aan 3 weken of meer in Italië rondeten.
Ja, we gaan het hebben over pasta's, pizza's en maar ook de bistecca Fiorentina. Hoe is het om boodschappen te doen in Italië? Heb jij veel gedaan? En waar hebben we het lekkerst gegeten? Dat heb ik inderdaad heel erg veel gedaan.
Zeker. En als je Italië zegt, dan zeg je natuurlijk aperitivi. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En ik heb meteen wat voor jou meegenomen uit Italië. Ja. En uit de streek waar ik zat. Dit is de Amaro Salento.
Wat is een Amaro dan?
Ja, een Amaro is een bitter. Dat is een bitterzoete likeur. Die zie je daar heel veel. Ja? De bekendste is Campari. Dat is feitelijk ook een Amaro. Maar je hebt daar, als je naar een willekeurige bar gaat, zie je er vaak wel 5 of 6 of 10 staan. Ramazzotti kom je veel tegen, Amaro Montenegro kom je tegen. En die hebben allemaal net andere kruidenmengsels en verhoudingen. En deze komt dus uit de streek waar ik ben geweest. En die heeft bovendien de World's Liqueur Award Best Herbal 2020 gewonnen. Ik dacht, nou, dat lijkt mij een goede reden om die mee te nemen.
Maar het heeft een hele andere kleur dan Campari. Het lijkt veel meer op whisky of op rum. Een beetje donkere, goud, gele kleur, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar denk je dat die Campari kleur, dat die natuurlijk is?
Geen flauw idee.
Nee,
is dat niet zo?
Dat is allemaal kleurmiddel natuurlijk, ja. Dit is,
dus proost,
dit
jongen.
Proost.
Ja, dat is best lekker. Ik was me een beetje aan het voorbereiden op de bittere klap in mijn gezicht.
Ja.
Pas aan het einde een beetje, komt die omhoog. Dit is wel lekker, zeg.
Dat is wel lekker.
Dit kan ik wel ook als op zichzelf drinken. Dat ga ik met Campari echt niet doen. Dat vind ik echt heel goor.
Nee, maar met een klontje ijs kan je dit prima als...
Zeker.
En ik ga hem dus ook gebruiken in de Negronis.
En dan vervang je de Campari?
Dan vervang ik de Campari, ja. Ik ben sowieso een beetje aan het sleutelen. En volgens mij jij ook aan Negroni gezet. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Goed?
Zeker. Proost, jongen.
Proost.
Hey, heb je nog iets meegemaakt de laatste tijd? Het is alweer lang geleden. De hele vakantieperiode zit er overheen.
Ja, maar ik denk, wat mij betreft zijn er wel 2 dingen die we in ieder geval waar we het even over moeten hebben. Ten eerste stonden wij in de Flavor Flav Food Top 100. Dat was een heel...
Flavor Flav.
Flavor Flav. Anyway, ik struik er altijd over.
Ja,
verkiezing van de food influencers van het jaar. En daar kwamen wij binnen op het voor de kinderen tot hilariteit leidende nummer 69.
Ja, ik vond dat wel echt. We zijn die avond ook bij een hele avond geweest met echt alle culinaire helden van Nederland die daar waren. En het was best wel hilarisch, toch?
Het was ontzettend leuk om die hele club zo eens bij elkaar te zien. Daar vonden wij... We hebben het heel erg naar ons zin gehad. Ja, we hebben het heel erg naar ons zin gehad.
En wat ik wel het leukst vond, dat er heel van die blikken waren van wie zijn die twee jongens die daar zitten.
Wie zijn die dudes? Ja,
en zo. Verder?
Verder heb ik gegeten, eindelijk gegeten bij de Lindenhof. Oh, bij Sunil Bahadur.
Ja. En?
In Nuenen. Ja, dat was hartstikke goed. Dat was echt hartstikke goed. We hadden natuurlijk met aflevering over Rotti, hadden wij al wat meer over de achtergrond van de Surinaamse keuken geleerd. Ik zag er nu allerlei dingen van terugkomen. Ja, maar het knappe is dat het wel allemaal fine dining is. Dus het zijn allemaal mooie kleine bordjes opgemaakt met mooie ingrediënten. Er zit hert in en er zit langoustine in. En het is zomerree. Dus het was een heel mooi, echt fine dining menu. Maar heel duidelijk met die Surinaamse invloed erin. Maar ook met uitstapjes naar India. Dus het was heel. Het was voor mij de eerste keer dat ik een fine dining ervaring had die echt fusion-y voelde, zeg maar. Waar het niet een soort van.
Niet gimmicky.
Nee, niet gimmicky, maar waar het ook niet een soort van. Want wat je wel eens hebt in. Dat er een beetje aroma van kaneel in zit. Ja, of een heel klein beetje gember. Hier was het best op smaak. Er waren ook gerechten die zelfs wat pittig waren. Maar het zag er hartstikke goed uit. Had ook een prachtig gerecht met wagyu met caviar.
Ja, dat is jou getipt, hè? Dat je dat moest bestellen.
Dus daar heb ik. Daar hebben we het vakantiegeld hebben daar achter gelaten.
Dat sowieso denk ik wel, toch?
Ja, het was een heel bedrag. Maar het was het zeer waard.
Doe dat niet elke keer, toch?
Nee, en ook prachtige wijnen trouwens. Echt prachtige wijnen.
En dat gaat ook wel met die kruidige gerechten.
Ja, hele goede sommelier. Dus het was een topervaring.
Nou, leuk zeg.
En jij, wat heb jij uitgevogeld?
Ja, ik ben door mijn zoon en mijn vrouw het TikTok zwarte gat ingetrokken deze vakantie.
Je had nog wat tijd over.
Ja, ik had wat tijd over. Ik heb vrij vaak in een airconditioned hotelkamer gelegen om de hitte even te overleven. Elke keer lag mijn boek had ik bij de hand en toch even mijn telefoon gepakt.
Ja.
Daar kwam ik een filmpje tegen van hoe je hele heldere ijsklontjes kan maken. Nou, ik weet dat jij daar heel erg van bent.
Zeker, directional freezing.
Precies. Ja. En er was dus ik denk dat het ook wel een soort van advertentie was voor True Cubes. Ik heb het bewaard. Laatst toen ik terug was, heb ik zitten uitzoeken. Heb ik ook allemaal sites zitten bekijken. Want hoe maak jij jouw heldere ijsklontjes?
Ik maak mijn heldere ijsklontjes door een heel klein koelboxje. Zo'n beerkoeler noemen ze dat. Hè? Zeg maar zo'n koelbox, de allerkleinste formaat koelbox. Die laat ik vollopen met water. Die zet ik in de vriezer. En dan als hij voor 80% bevroren is, dan vriest hij van boven dicht, want de deksel is eraf. Dus de kou komt er van boven op, van boven vriest hij vast. Dan stort ik hem eruit, dan snij ik de onderkant eraf. Daar zit nog een beetje water en daar zit ook het witte ijs. En de bovenkant is helder en dan zaag ik dat in blokjes.
Kijk, nou, dit kan ook met het ding wat ik gekocht heb. Dat is namelijk, is het denk ik 15 centimeter een kubus.
Ja.
Dat is de buitenkant, is dus een koeler.
Ja.
En daar zitten twee siliconen matjes in.
Ja.
De onderste zijn vier ijsklontjes en de boven daar zitten gaatjes in.
Ja.
Dus die doe je in elkaar, dan doe je het watergietje erin.
Ja.
En op een gegeven moment, als het dus op die 80% is, dan zit er wat slush onderop.
Ja.
Dan kan je de bovenste eruit trekken, heb je perfecte heldere ijsklontjes.
Heb je het al gebruikt? Of nee, is dit jouw verwachting? Oké.
Het is mijn verwachting.
Oké.
Maar goed, ik heb er wel veel over zitten lezen. Het heb ook een prijs gekregen. En het is eigenlijk precies wat jij schetst. Maar ik heb dan geen mes nodig.
Nee.
En het is kleiner. Dus er komen maar vier ijsklontjes uit. Ik heb het niet aan mijn vrouw verteld toen ik het gisteren openmaakte. Toen keek ze me echt aan van,
Wat nu weer?
Dit ga je niet menen.
Ja.
Past helemaal niet in de koelkast, of in de vriezer. Maar ik ga het zien. Dus,
Oké, ik ben heel benieuwd. Ik heb ook siliconen. Ik heb siliconen ballen.
Ja, dat werkt bij mij niet.
Nee, dat werkt bij mij ook niet. Ik krijg dat niet goed. Ja. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe jou.
Kan jij nog even uitleggen waarom het zo belangrijk is om helder ijs te hebben?
Ja, kijk, helder ijs is ijs met weinig lucht erin.
Ja.
En lucht in je ijs is eigenlijk een soort bevroren sneeuw, zou je bijna kunnen zeggen. Die heeft gewoon minder, die houdt minder kou vast. En dat betekent dat helder ijs is harder ijs, wat langzamer smelt, waardoor je minder verdunning van je drankje krijgt.
Ja, en het ziet er veel mooier
uit. Dus meestal als je het goed doet, heb je dan één grote klont in je Negroni. En dat is veel spectaculairder dan zeven van die bleekscheetjes.
Ja, nou met deze en met dit drankje erbij en dan mijn nieuwe ijsklontjes ben ik heel benieuwd. Nou, en verder, je gelooft het niet, maar mijn verbouwing is achter de rug. En ik heb een nieuwe keuken en het is echt fantastisch.
Moeten we niet de volgende keer bij jou in de nieuwe keuken opnemen, Jonas? Ik ben prima. Heel benieuwd hoe
ik
jou...
Ik kan gewoon een keer langskomen.
Ja, nou, dit is natuurlijk een aanleiding om dat even te doen. Ja.
Nee, kijk, ik zal wel eens wat foto's gaan maken als hij netjes opgeruimd is. Maar ik heb een beetje naar aanleiding van de aflevering die we gemaakt hebben over keukenontwerp.
Ja.
Waar jij heel veel verteld hebt over hoe je je eigen keuken hebt aangepakt en research gedaan hebt. Dat zette mij eigenlijk wel aan denken. En ik keek naar mijn eigen keuken en dacht, ja, had een hele grote keuken en heel inefficiënt.
Ja.
En nu heb ik dus inderdaad dat ik de driehoeken heb.
Ja.
De kookdriehoek en de wasdriehoek. Dus ik heb mijn vaatwasser helemaal zo ver mogelijk aan de zijkant gebracht. Nou, het is niet allemaal heel groot. Die ruimte heb ik niet. Maar het is wel perfect. En dan een kast erboven.
Heb je er al uitgebreid in gekookt?
Ik heb voor de verjaardagsfeest van mijn vrouw heb ik erin gekookt. Ja. En toen was het echt prima.
Ja?
Maar wat ook heel top is, je kan ook heel goede cocktails in maken.
Kijk.
En de tafel zat ernaast. Dus, en ik heb dus, net zoals jij, heb ik een roestvrijstaal werkblad.
Ja.
En dat is echt een feest.
Wat een feest is dat,
ja,
hè?
Ja. Daar kun je echt niet over na te denken. Nee. Alleen de eerste krassen doen heel erg pijn. Dat heb ik dan wel. Maar dat is dan maar zo.
Als er meer komen, vallen ze nu op. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel, heel benieuwd. En ik denk dat het wel leuk is om het daar ook eens een keer over te hebben. Over hoe dat proces bij jou is gegaan en welke keuzes je hebt gemaakt en waarom.
Ja, en het is ook wel wat ik me een beetje in vergist heb, is hoe complex en moeilijk het is om met al je spullen weer opnieuw in te richten. Met lades en wat fijn is. En dus we hebben nu ook al, ik had een klein vuilnisbakje in een la. En toen zag ik jouw post een keer op Instagram daarover. En toen dacht ik, ja, ik heb die andere nog in de kelder staan. Laat ik hem gewoon even neerzetten. Nee. Ook mooi roestvrijstaal. Past ook perfect. En het is echt zoveel fijner. Dus dat soort dingen gaan dan wel gebeuren.
Ja, ja.
Maar in eerste instantie het idee dat je gewoon met één stap overal bij kan, is echt helemaal te gek.
Ja, ja. Ja, en met het inrichten zal je ook merken, dat gaat ook in fases. Hè? Je moet ook niet proberen dat in één keer perfect te doen. Het is net als een paar schoenen. Je moet hem ook gewoon een beetje inlopen.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Nou, we gaan het hebben over ons hoofdonderwerp, La Bella Italia. Wat Jeroen aan het begin zei, we zijn beide lang op vakantie geweest in Italië. Jeroen vooral in het zuiden met de trein en ik in het noorden met de auto. En toen we daar met elkaar een beetje over hadden, toen viel het ons op dat we eigenlijk heel erg veel verschillende elementen en delen van het land gezien hebben. Want we hebben beide flink rondgetrokken. En jij met de trein, was dat te doen?
Dat was ontzettend te doen. Dat was echt een succes.
Oh ja?
Wij wilden niet met de auto, want het is eigenlijk net te ver. En we hebben 3 kinderen, dus 3 kinderen op de achterbank is natuurlijk gewoon krap. En we wilden ook niet vliegen, want vliegen is niet goed voor de wereld. En bovendien is vliegen op dit moment vanaf Schiphol ook niet goed voor je hart. Dus dat...
Zeker niet met 3 pubers.
Nee, dus wij zijn met de trein gegaan en dat was een feest. Daar naartoe is al prima, want je zit dus, dat had ik me ook helemaal niet gerealiseerd. Je kan gewoon in een dag van Amsterdam in Milaan zitten. Als je over Duitsland gaat, dan stap je hier om 9 uur in en ben je 's avonds om 7 uur ben je in Milaan. En de treinen in Italië, die zijn subliem.
Oh, serieus?
Echt hartstikke goed. Je zou zeggen dat het land heeft natuurlijk toch een wat chaotische organisatie vaak. Dat geldt voor de treinen niet.
Nee.
Zowel het harde product, zoals ze dat in luchtvaarttermen noemen. Dus gewoon de trein en de stoelen en het op tijd rijden. Dat is hartstikke goed. Maar ook het zachte product, dus de service en de ontvangst. Het is echt allemaal hartstikke goed geregeld. Vooral die Frecchia Rossa, dat is hun hoge snelheidstrein. Die rijdt zowel langs de westkust als langs de oostkust helemaal naar beneden en weer terug. Hoogfrequent, altijd op tijd. Mooie, nette treinen. Echt, ik ben helemaal om.
Leuk.
En het is zo fijn om gewoon te kunnen gaan zitten en de wereld aan je voorbij te zien trekken. En je kan wat werken, je kan een boekje lezen, je kan
uitzoeken waar je gaat eten.
Uitzoeken waar je gaat eten, niet onbelangrijk. Nee, ik ben echt helemaal, ik ben om voor de trein.
Leuk. Nou, wat we bijna gedaan hebben is veel gegeten, veel gezien. En het leek ons leuk om met jullie, met elkaar te behandelen wat ons opviel eigenlijk aan Italië. En hoe het is om daar in de zomer te zijn.
Ja. Jonas, laat me meteen met het beste beginnen. Waar heb jij in Italië het meest van genoten en mis je hier bij terugkomst in Nederland?
Ja, nou, dat is dus het aperitivo.
Ja?
Dat is de Aperol in Frankrijk, maar in Italië is het zo. Ik was helemaal weer vergeten hoe dat gevoel was. Dat je dus ergens gaat zitten, zo een uurtje, 5, 6, nou, een borrel drinken. Dat kent iedereen wel. Ja. Maar dan zie je om je heen op de tafel, zie je dan bakjes chips en wat pinda's staan. Ik, oh ja, daar heb ik ook wat trek in. En ja. Dat krijg je dan erbij. Nou, dat gevoel heb je. En toen was ik op een gegeven moment op een plek. En daar was het, ik kreeg gewoon een soort halve maaltijd. Ja. Dus je bestelde een borrel. En dan kwamen er verse worst, kaas, geitenkaas, frittata's. Gewoon een heel plateau. En naast me zaten op een gegeven moment zaten er toeristen. Die zeiden, ja, kunnen we voor het eten afrekenen? Zei die man, nee, maar dat hoort bij dat drankje. Ja. Dat drankje was niet eens per se heel veel duurder. En toen viel me eigenlijk op dat in Italië overal gebeurt. En dat je dus vooral zo'n beetje einde van de dag mensen aan tafel ziet zitten, een drankje drinkt. En we waren in Verona, toen hebben we op een gegeven moment op een plek gezeten waar mensen terug van werk kwamen. Super gezellig en heel erg lekker. En heb je net even de eerste honger is eraf. Ja. En dan kan je ook niet eten, want als je geluncht hebt. Maar nee, ik vond dat fantastisch.
Ja, ik herken dat. En ook dat het zo uitgebreid is soms. Ik bedoel, ik heb gehad dat ik 3 verschillende arancini kreeg. Crostini. En dat het echt inderdaad, nou ja, tapasachtige spread was. En wat ik leuk vond, is dat dat aperitief daar. Eigenlijk zie je bijna geen bier of wijn. Het is eigenlijk altijd wat anders. Het is eigenlijk altijd een gin tonic, een Negroni, een cocktail. Heel uitgebreid. Ja. En daar wordt ook werk van gemaakt. Ik bedoel, in Napels heb ik op een gegeven moment ook echt, kreeg ik een cocktail waar ook echt, laat ik zeggen, een hele prikker in zat. Met allemaal vers fruit. En dat was bijna een tiki-achtige cocktail. En verder hadden we natuurlijk overal Negronis. Ik heb heel veel Negronis gedronken, maar dat waren ook niet altijd goede Negronis. Nee, ik weet niet hoe dat bij jou was. Nee, ik ben een beetje. Ik dacht dat ik in Italië overal goede Negronis kon drinken, maar ik heb er echt wel 1 of 2 echt hele slechte
gehad. Ja, ik heb over het algemeen heel erg lekker gehad. En ook vaak op plekken waar het niet op de kaart stond. En dan vroeg ik, en toen keek de barman me aan. Oh, dat kan ik wel even voor je maken. En dan kreeg je dat. En dus ook voor €6, ja. €7. Dat was de gemiddelde prijs. Maar ik ben ook in Turijn geweest. En Turijn staat bekend om zijn vermoed. Ja. Want dat is ook waar vermoed, dat segment vandaan komt. Mm-hmm. En daar was het op een gegeven moment bloedheet. En iedereen was een beetje chagrijnig. En we moesten even zitten en eten. En die stad was leeg. Want ja, in die hitte zit iedereen binnen. En te wachten tot de zon weggaat. En dan komt iedereen weer naar buiten. Mm-hmm. Dus met allemaal andere toeristen op een pleintje gezeten, wat net te heet was. En toen kreeg ik dus een Negroni en nam 1 slok. En dacht, ja, dat klopt niet. Het is heel bitter, heel, ja, gewoon eigenlijk niet lekker.
Okay.
Dus ben ik nog teruggelopen, gevraagd van, klopt het? En toen keek die man me soort van boos aan. Toen heb ik hem maar laten staan.
Oh ja, Nee, ik had dat in een agriturismo. Daar bestelde ik een Negroni. En toen kreeg ik formaat limonadeglas. Helemaal vol. En ik drink het en dat smaakte gewoon helemaal. Dat smaakte naar niks, zeg maar. Heel weinig smaak. En toen ben ik teruggegaan. Ik zeg, ja, wat is dat? En toen bleken ze het hebben gemaakt met Campari soda. Dus eigenlijk was het gewoon een
Americano.
Eigenlijk was het een Americano met een beetje gin erdoorheen. Even voor de luisteraars. Een Americano is vermoed Campari en
soda.
Spa. Ja, ja. En spa. En overigens heb je ook de Negroni Sbagliato.
Ja, die kwam ik ook tegen.
Ja,
dat is dan met, dat is een beetje een soort kruising tussen een Aperol Spritz en een Negroni, toch?
Ja, dat is Campari, vermoed en Prosecco.
Ja, ook wat gin hoor. Dat heb ik ook gezien daarin.
Ook? Oké. Ik ken hem vooral met Prosecco. Maar het viel mij op dat ze dus niet overal goed zijn.
Nee. Ze kennen het overal wel, hè? Dat vind ik wel weer grappig. Hier in Nederland is het vaak dat ze heel veel mensen je aankijken of je gek bent als je het bestelt of als je erom vraagt. Maar daar weet iedereen het gewoon.
Ja, weet iedereen het en kijkt niemand je ook gek aan. Dus het was weer ik ben wel zelf nu ook wat aan het sleutelen aan mijn eigen ideale cocktail.
Nee, kom maar door binnenkort. Daar ben je heel benieuwd naar. Ja, wat ik net al zei, als je onze reizen soort van samenvoegt, dan hebben we een beetje de belangrijkste regio's van Italië wel gehad. Hè? Van het noorden tot het zuiden, tot het midden en de kust ook. En toen we er een beetje over aan het praten waren met elkaar, toen kwamen we er toch wel achter dat er enorme regionale verschillen zijn. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd, want jij bent heel erg in het diepe zuiden geweest, toch? Ja, helemaal in de hak.
Ja, wij zijn...
Hoe was dat?
Ja, wij zijn dus, even om het inderdaad te schetsen, wij zijn vanuit Milaan met de nachttrein naar Brindisi gegaan.
Ja.
En Brindisi zit dus helemaal in de hak. Dat is ook waar zeg maar de oversteek naar de ferries naar Griekenland is.
Ken ik nog uit mijn studententijd.
Precies. En die regio, dat is Puglia, dat was van origine een hele arme regio. En wat mij daar opviel is dus inderdaad die cucina povera. Dus je ziet heel veel hele eenvoudige gerechten.
Ja.
Veel groenten, veel peulvruchten, pasta, heel klein beetje vlees. En dan vooral, laat ik zeggen, minder courante delen. Dus paard, konijn, dat soort dingen.
Ja.
En wat ik ook opvallend vond, was een best duidelijke Griekse invloeden.
Oh, serieus?
Ja, dus ik zag...
Het patras.
Daar
gaat de ferry vandaan naar Brindisi.
Precies, ja. En wat ik bijvoorbeeld daar tegenkwam, waren die soort van geroosterde roggebroodjes. Die heb ik vorig jaar ook op Kreta gezien.
Oh, wat grappig.
En die kwamen hier, zaten die eigenlijk als een soort bruschetta, werden die ook weer geserveerd. Dus dat viel me op. Wat ik heel leuk vond, we hebben daarna een aantal dagen echt in het midden gezeten van Puglia, of eigenlijk op de rand van Puglia en de Basilicata.
Ja.
Dat is echt een heel arm deel geweest. Dat is de regio daar rondom Matera, waar ook in de jaren 50 mensen nog letterlijk in grotten woonden.
Ah, serieus?
Ja, in grotten met huisdieren. En daar is zo'n hele ophef over geweest dat het zo arm kon zijn, maar daar voelde je nog steeds die armoede.
Is dat daar ook waar de James Bond film opgenomen is?
Exact. Dat is waar de James Bond film is opgenomen. En in de jaren 80, eigenlijk in de jaren 50 zijn die grotten ontruimd. En in de jaren 80 hebben ze die grotten weer... kon je die grotten kopen voor 1 euro, mits je ze zou ontwikkelen. En nu is dat dus een bloeiende stad met allerlei kunstenaars in restaurantjes. Ja. En wat je natuurlijk vaak ziet bij gerenoveerde gebieden.
Maar wat viel je daar op dan, qua eten?
Nou, een van de dingen, we hebben daar dus een aantal dagen gekookt zelf. Wat me opviel was dat de markt echt fantastisch was. Echt een overweldigend aanbod aan vooral groenten.
Ja.
En groente en fruit, maar ook pasta's. En een van de dingen die ik daar heel leuk heb gemaakt is puntarella.
Wat is dat?
Ja, puntarella is eigenlijk een... Het zit in de familie van de andijvies.
Mm-hmm.
Het zijn lange bladeren, lange witte stengels met groene blaadjes aan de zijkant. Heel erg bitter. Die verwerk je bijvoorbeeld in een pasta. En het grappige is dat de pasta die ik daar in een lokaal kookboek tegenkwam, is een pasta van Orecchietti met puntarella en anchovies. En ik denk dat dat de oermoeder is van jouw bekende gerecht, broccoli met Orecchietti en anchovies.
Ja, dat zou best kunnen.
Want je bereidt het op precies dezelfde wijze.
Ja.
Maar het is dus wel echt een tandje bitterder. Dus daar moet je wel tegen kunnen.
En daar houden ze wel van, hè? Van bittere groenten en dat soort dingen.
Ja, dat kom je daar veel tegen.
Heb je vooral verse of gedroogde pasta gezien en gegeten?
Ik heb het allebei gezien en gegeten. In een aantal gevallen heb ik ook verse. Die Orecchietti heb ik toen vers gekocht. En het interessante was, wat ze daar ook vooral verkochten, was volkoren Orecchietti.
Ah, ja.
Dus dit was echt een heel gezond gerecht van Orecchietti, mooie olijfolie, puntarella en anchovies.
En Orecchietti, die heeft een beetje een oorvorm en dat zijn eigenlijk de verse pastas die je met je duim over een ruwe oppervlakte trekt of duwt. En dan wordt het een soort van oortje en dat heeft een lekkere bite.
Ja, ja, was erg lekker. Dus veel groente. En wat mij opviel was vis. En vis, ik had daar hoge verwachtingen van. Ik ben daar ook bij een aantal viszaken geweest. Viszaak in restaurant. En dat viel mij toch een beetje tegen.
Zo.
Er was best een fors aanbod. Maar als je ging kijken, was het eigenlijk allemaal kweek. Of geïmporteerd.
Ja.
En of bevroren geweest.
Ja, ja.
Ook in Brindisi, wat natuurlijk echt aan de zee ligt. Daar ben ik bij de beste viszaak geweest. En dat was toch een beetje zoeken. De tonijn die ze daar hadden, dat was wat je wel vaker ziet in die landen. Zo'n heel grote blok bloederig vlees.
Ja, ja, ja.
Met zwarte en met zwarte grijze strepen erin. En er zat een. En daarnaast hadden ze kweekzeebaars, kweekdoraden. Maar dat zijn eigenlijk dezelfde die wij hier gewoon kunnen krijgen. Dus ik was licht teleurgesteld in de verkrijgbaarheid van de vis. En ook de prijzen. Vond ik ook aan de hoge kant.
Ja, maar kan natuurlijk ook gewoon zijn dat in de Middellandse Zee gewoon minder vis tegenwoordig zit, toch?
Dat is het punt natuurlijk. Ja. In Spanje is die aanvoer veel beter.
Ja, ja.
Maar die gaan natuurlijk verder weg, hè? Ja. Die vissers vanuit Galicië en ook vanuit Andalusië, die gaan gewoon helemaal
de zee op. Ja. Ja. Ja, interessant,
exact,
hè?
Exact. Hey, en jij bent begonnen in de bergen in Zuid-Tirol. Dat zal totaal anders zijn geweest.
Ja, dat was ook heel grappig als ik nu naar je luister. Er zijn heel veel dingen die ik helemaal niet heb gegeten en gezien.
Oké. Okay.
Vis niet.
Nee.
Ik heb heel weinig groenten gegeten. Op zich kan je dat wel bestellen met salades. Maar dat was gewoon een simpele salade. En weinig groenten bij gerechten. En we zijn begonnen, eigenlijk eerst in München begonnen. Toen afgezakt door Oostenrijk naar Bolzano. En dat zit echt heel erg in het noorden van Italië, in de bergen. En dat is een soort van twilight zone waar het zowel Duits is als Italiaans is. Dus iedereen spreekt ook Duits daar en Italiaans.
Mm-hmm.
Dus de ene dag hebben we daar in een Italiaans restaurant gegeten. En bestelde mijn zoon, die houdt heel erg van schnitzel.
Ja.
Dus een cotoletta Milanese zat er op de kaart. Dus hij denkt, nou, ik krijg een kleine schnitzel. Die kreeg een mega stuk vlees. Ja, dat werd voor hem neergezet.
Zo'n pannenkoek.
En ik zag mijn vrouw echt kijken. Oh, dat gaat helemaal nooit goed. En mijn zoon kreeg een grijns, groter dan hij kon bedenken. Die was ook heel erg lekker. Met een heel groot stuk bot eraan. En het viel helemaal over het bord heen. Maar je hebt daar dus heel erg veel vlees, maar echt veel van dat Duitse vlees gestoofd. Wat je ook in Zuid-Duitsland dan vindt. En dan zijn we daarna naar Verona geweest, wat daar dus vlakbij ligt. Dat is een paar uur rijden. En dat zit dus eigenlijk daar waar de bergen ophouden, daar is Verona. En daar merk je ook heel erg, als je op de kaart kijkt, dat er dus ook heel veel bergingrediënten zijn. Polenta is daar veel te vinden, zelfs in de zomer.
Ja.
Truffel was er ook.
Nice.
Er was zelfs een restauranteigenaar die vertelde dat, zomertruffel, dat moet je eigenlijk niet doen.
Nee.
Maar ja, het is op een of andere manier dit jaar een heel erg goed jaar geweest voor zomertruffel.
Okay.
Het heeft op het juiste moment geregend. En dat was ook echt super lekker.
Oh, dat belooft wat voor de wintertruffel.
Als het gaat regenen. Dat is een beetje het punt natuurlijk.
Ja, dan moet het nu gaan regenen.
Het was zo droog overal. Dus, dat was heel leuk om daar te zien. En ik heb daar op een gegeven moment ook pasta met cacio en pepe gegeten.
Ja.
Dat komt ook heel erg uit ik weet niet of het per se uit die streek komt, maar dat is dan kaas met peper.
Ja.
Ik wil dat gewoon wel eens een keer eten, had het nooit echt gegeten. Dit was kaas met peper en truffel. Dus die was helemaal goed.
Ja, zo maak je alles lekker. En het was wel echte truffel, hè?
Het was echte truffel en hij was ook goed. Dat herinner ik me nog van toen wij in Piemonte geweest zijn, dat die truffel ook smaak heeft. Ja. Niet alleen maar geur en textuur, dat had hij nu ook. En het was gewoon ontzettend lekker gemaakt. Nou ja, voor de mensen die het niet kennen, is je maakt een romige saus met veel kaas en peper. En dit was een hele goed gemaakte pasta erbij. Niet te veel. En het was perfect. Het was een mooi lunchgerecht.
Lekker.
Helemaal top.
Lekker. Ja, het grappige is wat jij zegt, truffel. Wat ik dus in Toscane veel tegenkwam, waren van die truffelwinkels, zeg maar. Winkels die alleen maar truffelproducten verkochten. Maar dat was allemaal, ik had daar een beetje
potjes, hè?
En ik had daar een beetje Nutella gevoel bij. Want het waren er te veel en met te weinig bezoekers. Een beetje Nutella zaken die we in Amsterdam hebben.
Precies, van die
dat ze potjes verkochten voor, weet ik wat, 40, 50 euro.
Ja.
Volgens mij allemaal truffel essence. En ik denk vooral gericht op de toeristen. Dus volgens mij was dit gewoon een soort het is gewoon een scam. Met truffelproducten voor te hoge prijzen aan toeristen verkopen.
Ja, kan zeker. Ik heb het veel minder gezien, maar wel veel op de kaart gehad.
En dat was goed.
En dat was ook goed.
Ja, nee, het grappige is, ik heb geen truffel gezien. Nee, nergens.
Ik heb echt vooral truffel, truffel een beetje, maar vooral eekhoornsbrood en heel erg veel vlees, dat ding. Dat is het enige wat
ik heb. Ik heb groenten gezien, ik heb vis gezien.
Maf, hè?
Ja, totaal anders.
Ja, ik heb dus in het noorden vooral heel erg veel vlees gegeten.
Ja, dat zei je al.
Ja, dat begon vooral in Toscane. Bij Florence waren we. Waren we bij een restaurant en daar bestelde ik carne cruda.
Ja.
Nou, voor de mensen die het niet kennen, dat is een soort van tartaar.
Ja.
Gehakt vlees. Er zit zout en olijfolie doorheen. Hier zaten ook wat andere stukjes groente doorheen. Een beetje selderij zat erbij.
Okay.
En daar was dus die truffel overheen gedaan.
Kijk.
En ik had het besteld en ik had er heel erg vertrek in, want ik kon er nog herinneren van de Piemonte. Maar mijn vrouw zat me zo aan te kijken. Ja, dat is bloedheet.
Ja.
Fantastisch uitzicht over, over de stad. En dan ga je gewoon zoveel vlees eten. En maar toen nam ze een hapje en dan was toch heel snel de helft van mijn hoofdgerecht was verdwenen naar de andere kant.
Wij zijn ook even in Toscane geweest, want wij hebben onze reis beëindigd even, want wij zijn vanuit Brindisi zijn we naar Napels gegaan en vanuit Napels door naar Arezzo. En dat is zeg maar het binnenland Toscane. En daar heb ik ook wel bistecca fiorentina gegeten.
Ja, ja. Dat hebben wij niet gedaan. Want elke keer op de kaart stond dat.
Ja.
En dat was, nou ja, dat was dat per 100 gram afrekenen. Ja. En gemiddeld is het 2 kilo of zo. Ja, dat lukte me gewoon niet. Mijn zoon vindt het heerlijk, maar dan blijft er zoveel over. Dus het was eigenlijk... Elke keer dacht ik, nou, misschien lukt het nu, maar dat is mij niet.
Nee, ik heb het ook alleen zelf gemaakt. Ik heb één keer een bistecca, niet fiorentina, maar gewoon een kalfs T-bone genomen. Oh, ja. Zelf bereid op open vuur. En dat was ook wel leuk, want dat was dat vuur moest je daar, dat maakte je dan van oude olijven. Het was een huisje wat we hadden gehuurd. En dan kon je buiten een fikkie stoken. En dat maakte je van oud olijvenhout. Maar je moest dus eerst je vuur stoken. En vervolgens, als dat dan kolen waren, pas dan kon je erop gaan barbecuen.
Ja, ja.
Dus je was zeg maar 2 uur van tevoren bezig. Maar het slimme was dat ze die hele vuurplaats daarop hadden gebouwd. Dus die was vrij diep. En achterin stookte hij een vuurtje. En voorin stond op pootjes een rek. En dan harkte gewoon je kolen harkte je onder het rek. En kon je zo grillen. Super.
Ja.
En daarna heb ik dus ook nog, toen ik in Toscane was, heb ik een bistecca fiorentina gemaakt. En dat was wel ontzettend lekker hoor. Was naar een lokale slager gegaan. Ik zal wat foto's ervan op Insta zetten. Dat was een feest. Die had dus gewoon 5 of 6 soorten vlees liggen. En dan kon je aanwijzen welke je wilde. Nou, ik wil natuurlijk de lokale, Cianina.
Maar dat hoort, hè? Je moet het van het lokaal vlees eten en je moet het op kolen bereiden.
Op kolen, precies. Ja. En het grappige was overigens dat hij dus, toen ik vroeg om bistecca fiorentina, hij noemde ook gewoon Schots en Iers vlees. Dus ik geloof dat hij niet werd gehinderd door die obsessie. Maar ik heb dat lokale genomen en dan wijs je gewoon aan hoeveel je wil hebben. Dat hakt hij voor je af. En ik werd ook gevraagd, ik kon kiezen tussen of ik een stuk eigenlijk van de achterkant wil hebben, wat wij van de steekaflevering weten, zeg maar de T-bone of porterhouse met een groot stuk filetto.
Ja, dan heb je
of,
dus entrecote en filet met een stuk botter tussen,
exact,
toch? Ja.
Of dat je de voorkant wil hebben en dus eigenlijk een ribeye hebt.
Ja, ja.
En ik heb gekozen voor die achterkant.
Ja.
Het grappige was, daarvoor moest ik een vuurtje maken bij een agriturismo waar we zaten. Dat kreeg ik eigenlijk niet goed aan de praat. En toen kwam een van de jongens die daar pizza's aan het bakken was in het restaurant. Die kwam even kijken. Zei, oh, je hebt meer kolen nodig. En die kwam vervolgens met een schep, letterlijk een schep. Die schept gewoon een schep kolen uit zijn pizza over. Loopt daarmee naar mijn barbecue, gooit ze zo erop.
Leuk.
En ik was in business.
Ja, en heeft hij nog een stukje gegeven of niet?
Natuurlijk niet.
Nee. En je was ook in Napels geweest,
ja,
toch?
Ja, Napels.
Daar wil je naartoe, volgens mij.
Daar moeten wij een aflevering over maken, Jonas.
Misschien moeten we wel eens
naartoe
gaan.
Het is echt wat een fantastische stad is dat. Het is, als je het vergelijkt met Turijn, is het echt ruig.
Och, het is totaal anders.
Het is totaal anders. Het is een hele compacte stad.
Ja.
Dus heel hoog gebouwd, dicht op elkaar, nauwe straatjes.
Ja. En maar de straatjes waar je echt moet opletten als toerist.
Absoluut. Het is ook vrij vies. Mijn kinderen moesten even wennen aan hoe vies het was. Weet je, het rotzooi op straat en mensen die gewoon dingen uit het raam naar buiten gooien.
Maar ook qua straten zo die veel open liggen. Grote steen. Ja. Ik ben er een aantal jaar geleden een keer geweest.
Maar overal fantastisch eten.
Oh ja?
Echt. Je merkt dat het een havenstad is. Dus er is heel veel vis en zo. Het staat er op de kaart. Maar ook weer die cucina povere. We hebben daar echt heel ontzettend goed gegeten. Zowel gewoon klassiek, dus zeg maar antipasti, pasta en secondi. En natuurlijk ook pizza.
Ja, ja.
Ja.
En ze zeggen dat daar de pizza vandaan komt, toch?
Dat zeggen ze zeker.
En dat je daar ook de beste pizza kan eten. Nou, jou een beetje kennende, heb je dat vast van tevoren uitlopen zoeken. En heb je dat gevonden? Heb je daar de lekkerste pizza gegeten uit je leven?
Nou, wat het interessante is dat er natuurlijk meerdere plekken zijn die claimen dat ze de pizza plant.
Wel in Italië.
In Napels zijn een aantal zaken die dat claimen. Je hebt Damicele, hebt Sorbino.
Ja.
Dus, maar het interessante is, in Napels heb je één straat en dat is echt een soort van pizza alley.
Ah, ja.
Dat is een buitengewoon toeristische straat. Met, ik denk, elke andere zaak is een pizzazaak. En die verkopen daar. En die verkopen dus de pizza Napolitana. Sommige met veel meer garnering erop. Want eigenlijk is de klassieke pizza alleen margherita en marinara. Dus tomatensaus en al dan niet met mozzarella. En wij hebben uiteindelijk gekozen voor sorbino. Omdat dat dat zag eruit als een grote populaire zaak. En was ons aanbevolen geworden. En daar hebben we een pizza gegeten. Nou, sowieso is om binnen te komen is al een uitdaging. Want er staat dus een bulk aan, voornamelijk toeristen buiten de deur. Dan moet je zorgen dat je op de reserveringenlijst komt. En dan wordt je naam afgeroepen. Maar dat gaat zo chaotisch en onverstaanbaar. Dat wij de eerste keer gewoon iemand ons plekje heeft ingepikt. Dus wij zaten braaf te wachten. Het goede is wel, daar tegenover zit een barretje. En daar kan je gewoon een biertje of een Negroni kopen. Dus ik vond helemaal niet zo erg dat ik nog even mocht blijven zitten. En vervolgens kom je die zaak binnen. Ja, en dan is de keuze ik geloof dat ze 7 of 8 verschillende pizza's hebben. Ik heb natuurlijk een beetje staan meekijken hoe ze dat doen. En die pizza was echt wel subliem.
Ah ja? Ja. Voor de mensen, leg eens uit, wat is een pizza Napolitaan? Of echt een pizza uit Napels? Want dat is heel anders dan veel pizza's die we gewend zijn, toch?
Ja, nou, kijk, de pizza zoals ik hem daar had, want je hebt daar verschillen in. Maar in essentie is het een dunne bodem.
Ja?
Met een hele dunne bodem, met een wat stevigere korst eromheen. Maar geen van die dingen, in ieder geval in de zaak waar wij waren, is krokant.
Nee, het is een beetje zompig, een beetje zachtig. En de buitenkant is opgepoft
ja.
Met een beetje wat...
Van die blaren.
Brandblaren erop.
Ja, exact.
Maar het is wel, als je het vastpakt, dan glijdt het van je hand af. En je moet met beleid eten.
Je moet met beleid eten.
Ja, of met heel veel bier.
Het, waar het mij aan deed denken was in ieder geval de binnenkant, zeg maar, het middenstuk. De korst is vrij chewy, zeg maar, vrij heftig, is behoorlijk... Taai is een verkeerd woord, maar die trekt best.
Ja.
De binnenkant ook. Maar die heeft zeg maar bijna de consistentie van een pannenkoek. Dus niet heel krokant of zoiets, ja. maar wel heel veel smaak.
Maar vind je dat nou lekker? Want
ik vond het hartstikke lekker.
Ja, ik vind dat zo. Ik weet dat dan dat het een van de archetype pizza's zijn.
Ja.
En ik heb het ook al een aantal keer gegeten. En dan denk ik altijd, ik vind het zo'n gedoe met dat... Je moet het dubbel vouwen. Ja. Het klettert alle kanten op. En ik vind het toch een beetje crunch lekkerder. Maar goed,
deze totale smaakervaring vond ik heel lekker. Ook omdat het natuurlijk de umami spat eraf.
Ja, wat maakt het zo subliem dan? Wat maakt het zo goed?
Nou, wat het was feitelijk, was eigenlijk een pannenkoek van een beetje taai deeg. Met een krokante rand eromheen. Had een klein bittertje door allerlei verbrande plekjes. Er zat een saus op, ik denk van verse tomaten. Dus die was helemaal niet ingekookt. Ja,
meestal uit blikken, zeiden ze, komen ze.
Nee, ik denk dat dit echt vers was.
Ja, ja,
want
ja.
Dit was vrij hoog op zuren.
Ja, ja,
En de kleur was ook zo licht dat het niet passata of bliktomaat leek te zijn.
Maar het is niet aangemaakt verder, toch? Het zijn vaak gewoon...
Geen knoflook, geen zout, geen peper, niks. Geen oregano, helemaal niks. En daar zat vervolgens dan een fior de latte mozzarella overheen. Kleine vlokjes die een beetje mooi waren gesmolten. En door die fior de latte enerzijds die een hele romigheid, een mooie romigheid geeft. En die verse tomaat, die barst van de umami. Want dat zijn natuurlijk ook tomaten die waarschijnlijk van de hellingen daar van de Vesuvius komen. Ja. Dus dat zit vol met, die barst echt van de smaak. Ja, vond ik dat ontzettend lekker om te eten.
Leuk.
Ik heb natuurlijk ook even staan kijken hoe ze het doen in de keuken. En ik zag wel dat de deeg echt heel erg nat was.
Ja.
Dus
ja.
Ik denk dat is voor mij ook even een projectje om te kijken of ik daar een beetje in de buurt kan komen.
Ja, het is wel grappig, want ik heb niet veel pizza's gegeten, maar toevallig in Toscane, in San Gimignano, zijn we gewoon heel snel ergens gaan zitten op een terras wat vrij was. Ik denk, nou, ik moet maar zien of het heel lekker wordt. Maar trouwens, ik heb maar 2 keer niet lekker gegeten in bijna 3,5 weken.
Okay.
Dus dat vind ik ook alweer bijzonder. En daar hadden ze hele dunne pizza's. Super harde, krokante bodem. Maar toen dacht ik, dat heb ik ook een keer eerder in Toscane gegeten.
Ja.
En mijn vrouw was even de keuken ingegaan om te vragen van, hoe maak je die nou?
Ja, tuurlijk.
Nou, die man met in zijn Italiaans met handen en voeten vertellen. Nou, wat deed die nou? Ook dit is 24 uur eigenlijk staat het. Hè?
Ja.
Dus, het is ook lang gefermenteerd. En daarna wordt die dus gebakken.
Ja.
En daarna gaat hij nog een keer de oven in, maar dan met topping.
Ah, dubbel gebakken pizza.
Ja, ja.
Oké. Okay.
En wat die man zei, is dat het zorgt er ook voor dat als je het in je buik krijgt, dat het veel minder opzwelt. en veel minder vol gevoel geeft. En hij zei zelfs dat het ook voor qua gluten beter was, dat die alweer afgebroken waren. Maar goed, dat kan misschien in de vertaling naar Italiaans-Nederland misgegaan zijn. Maar ja, in die regio heb je het vaker. Heb je dus hele dunne, super kokante korsten.
Dus en dat noemen ze ook een pizza?
Of ja, het een pizza, ja. Okay. Ja. Misschien zou het anders heten, maar het stond op de kaart als pizza. Dat klopt.
Interessant. Nog meer pizza-ervaringen?
Ja, dan iets anders. We zijn op een gegeven moment, ik ben een soort afgezakt van de bergen naar Florence. En dan een U-bocht eigenlijk terug weer naar boven langs de kust onder Genua bij een plaatsje geweest. Waarvan iemand zei, nou daar moet je naartoe, want daar hebben ze de beroemde focaccia met kaas.
Ja.
Dan moet ik even zoeken hoe dat nou ook weer heette. Dat was in Recco.
Ja.
Reccio, zei die vrouw. Nou, dat is al een heel avontuur om maar te komen. Want dan rij je eigenlijk een soort half door de bergen. En je gaat echt soort hard naar beneden, schuin naar beneden. En er was één heel erg obscuur zaakje. Wat er niet, ja, dat heb je vaak in Italië. Het ziet er van de buitenkant, geef je het geen stuiver.
Absoluut.
Er zat een moeder met haar zoon binnen. En het enige wat ze maakte was dus die focaccia. En dat was dan een pizzadeeg. Wat heel erg dun uitgerold werd. Dat werd op een plaat gelegd. Ging heel erg veel kaas overheen. Het heeft een bepaalde, het is niet stracciatella, maar het is een ander soort kaas. Het lijkt een beetje op mozzarella, maar het is toch anders. Het komt veel in die streek voor. Maar ik ben vergeten hoe het precies heet.
Ja.
Daar gaat dan weer hele dunne deeg overheen.
Mm-hmm.
Maken ze helemaal dicht. En dat gaat de oven in.
Okay.
Op een plaat, komt terug, snij ze in stukjes en dat eet je dan bloedheet op. Een
soort kaassoufflé.
Ja, eigenlijk wel. Ja,
ja, ja. Ja.
Maar wel echt heel lekker, want omdat je het precies hetzelfde wat jij net schetste. Dat er dus toch ook van die blaren op zitten en dat het in een oven geweest is. Het is wel enorm kazig.
Ja.
Maar hoe staan ze voor in de rij? Dat is erg leuk.
Het grappige is, en daar zie je dus weer het verschil tussen het noorden en het zuiden. Ik had ook een focaccia recept. In een van die huisjes waar ik zat lag een kookboek uit de regio. En daar had ik een recept voor focaccia met aardappel. En dat is dus een. Dus dat is weer. Ja, bedoel, waar er bij jou kaas in zat, zat er bij mij aardappel in.
Ja, maar ik neem aan dat die bij jou ook een beetje gerezen was. Dit was gewoon echt zo'n soort platbrood.
Dat is een verhaal op zich. Ik zal je vertellen.
Geef nog even een slokje.
Ik had dat recept gelezen en ik dacht, dat ga ik maken. Dus aardappels gekocht, deeg gekocht, goede deeg gekocht en gist gekocht. Dus ik dacht, ik koop levitato of iets wat van die term. Dus dat moest door, dus ik neem dat mee. En ik ben mijn deeg aan het maken. En het idee was dat je het gist erbij deed en dan liet rijzen. En er ging aardappelpuree doorheen. En vervolgens plakjes aardappel in rozemarijn bovenop.
Puree ook nog. Oh ja.
Dus ging een beetje puree doorheen voor de smeuïgheid. Dus ik had dat gemaakt en ik gooi dat gist erop. En ik vond het al verdacht wit poeder. Ik dacht, nou ja, het zal wel goed zijn. Dus ik gooi er water bij en de zaak begint enorm te bruisen.
Als bakpoeder of niet?
Als bakpoeder. bleek ik gewoon. En die stond gewoon op het rijtje van de gisten. Ja. En heette dus ook levitaten. Maar dit was dus net een andere gist. Dus toen heb ik geprobeerd het te bakken met bakpoeder. Dat was geen succes.
Nee?
Nee, want dat was natuurlijk doordat
ik het water... Ook niet voor je humeur waarschijnlijk.
Nee, en ik had het water natuurlijk er al bij gedaan. En dus dat begon helemaal... Oh nee, het was het, want ik dacht dat is gist. Dus ik moet het eerst even laten... wellen, of noem je dat? Even actief maken. Ja. En toen begon het al te bruisen. Dus al die bruiskracht was eruit. Dus ik had een dik wagenwiel. Ik heb vervolgens het recept meegenomen en het nog een keer gemaakt. En dat is wel echt een toprecept.
Leuk.
Dus dat zal ik ook even op de site zetten.
Hartstikke leuk. Ja. Dat vind ik, dat is... Focaccia kom je ook heel veel in alle soorten en maten tegen. Hè? Want dat viel me ook op in Toscane. Hebben ze dus, dan krijg je brood op tafel. En dan krijg je dus focaccia, wat heel lekker is.
Ja.
En dan krijg je dan het Toscaanse brood en zit geen zout in. Dat is echt, nee, maar dat is echt goor.
Maar Jonas, kunnen we deze olifant in de kamer even noemen? Ik heb daar nergens normaal brood gegeten.
Nee, dat is waar.
Ik heb daar, alle brood die ik daar had, was oud en smaakloos en kruimelig. Die focaccia was goed, die pizza zag er goed.
En die stengels waren ook wel lekker.
Die stengels, maar gewoon brood, dat is daar gewoon niet te krijgen.
Nee.
Dus dat heb ik er ook van geleerd. Weet je, je moet daar ook voor je ontbijt, moet je inderdaad vooral iets van bladerdeeg nemen of zoiets.
Ze hebben best wel lekker croissants, hebben ze cornetto's.
Ja, dat bedoel ik, precies.
Ja. Ja, wat een grap is, als laatste heb ik heb ook pizza gegeten op een gegeven moment in Turijn.
Ja.
En dat was, het intrigeerde mij. Het was een pizza, wel een Napolitaanse stijl, dus vrij wat jij net schetste. Met een witte saus, ook weer met die kaas.
Ja.
En daar werd dan later gewoon mortadella overheen gedaan.
Mortadella, die enorme worsten.
Ja, heerlijk vind ik dat trouwens. Met een beetje pistachenootjes erbij en er zat nog iets frissig overheen. Maar dat werd er dus later koud opgedaan. Dus het was meer een soort mix tussen een pizza en een boterham of een broodje wat je had. Dat was echt onwijs goed.
Ja, wel goed
niet een soort tosti, gewoon een heerlijk broodje.
Ja, lekker, lekker. Leuk.
Ik hoor het al. Hey, laten we het over de andere olifant in de kamer hebben. Ja. Namelijk dat je in Italië overal lekkere wijn kan drinken.
Ja.
Althans vond ik opvallend dat de rode wijn vaak heel warm was. Dus ik moet altijd wel vragen of die gekoeld was. En dan werd ik soms aangekeken als ik gek was.
Ja.
Maar toch vrij vaak goed gelukt. Maar ik weet dat jij, een van jouw guilty pleasures op vakantie is wijnhuizen bezoeken.
Ja.
En de tijd nemen om lekker te proeven. Heb je dat gedaan?
Heb ik. Want jij zegt net rode warme wijn. Daar heb ik een goed verhaal van. Wij kwamen dus aan op Milaan Centraal Station. Om 7:00 s'avonds. En zouden om 9:00 de nachttrein nemen naar Brindisi.
Ja, ja.
Dus we hadden 2 uurtjes stuk te slaan. En moesten in die tijd eten. Dus we gingen op zoek. Nou, vanuit de kinderen was het lobby om naar de Mac te gaan. Ik had daar geen zin in. Dus ik ben met Melle, mijn oudste zoon. Ben ik naar een gewoon restaurant gaan. Zeg maar. Laplace-achtige keten. Dus daar ga ik in de rij gaan staan. Daar wordt dan à la minute verse pasta voor je gemaakt. Dus ik dacht, ik neem een pasta bolognese. En ik bestel bij die mevrouw. Ik zeg, heeft u ook wat wijn? Ja, ik zeg, doe er maar een glas wijn. Ik zeg, wat wilt u? Ik zeg, nou, een glas rode wijn. Zegt, rode wijn? Hoezo? Ik zeg, nou ja, ik ga vlees eten. Ik zeg, ja, maar het is veel te warm voor rode wijn. Dus je moet helemaal geen rode wijn drinken. Je moet nu witte wijn drinken.
Ja.
Dat was een dame van 19 die mij even uitlegde dat ik...
Ja, maar het probleem is, ik vind witte wijn vaak niet zo lekker.
Ja,
ik vind rode wijn gewoon lekkerder vaak. Dus,
Ik ben toen met haar meegegaan en heb een glas lokale Chardonnay gedronken. En die was uitstekend en dat was inderdaad een goede keus bij deze.
Ja,
overigens kreeg mijn zoon, die nog geen 18 is, dat ook meteen een glas voorgezet.
Ja.
Daar werd helemaal niet moeilijk over gedaan. Wij waren daar niet voor, maar dat was heel gangbaar. Maar goed... ik ben dus inderdaad naar een wijnhuis geweest. Ik zat tegen de Chianti aan. Dus ik dacht, ik wil hier wel een mooie wijn kopen. En ik ben geweest bij Tenuta di Arceno. Dat ligt midden in de Chianti-streek. En het grappige is, dat is een traditioneel Italiaans huis. Wat in de jaren 90 is overgenomen door Jackson Wineries. Jackson Family Wines, dat is een grote Amerikaanse wijnhuis. Je hebt een aantal van die Amerikaanse instituten.
Okay. Die hebben dat daar overgenomen in Italië?
Die hebben dat daar overgenomen in Italië. En het grappige wat die hebben gedaan, is die hebben eigenlijk 2 dingen gedaan. Die hebben enerzijds, hebben ze de Chianti die ze daar hadden, hebben ze naar een hoger niveau getild. Gewoon door puur de technische inbreng die ze natuurlijk in Amerika, zijn ze hartstikke goed in die hele technische kant van het wijn maken. Dat hebben ze daar volledig door. Dus die hebben ze daar toegepast en die wijnen zijn ermee naar een veel hoger niveau getild. Maar wat ze bovendien hebben gedaan, en dat zie je, heb je in heel veel Italiaanse, Toscaanse wijnhuizen gezien. Ze hebben een lijn van Super Toscane geïntroduceerd. En dat
Super Tuscans.
Super Tuscans, precies. En dat zijn wijnen die houden zich niet aan de regels van de lokale streek. Maar vaak zijn het Bordeaux-achtige blends. Dus zit Merlot in, zit Cabernet Sauvignon in. Dus zat hier ook Cabernet Franc in. En daar maken ze dan wijnen van die heel erg op kracht zijn gemaakt. En die heel populair zijn in Amerika. Wij zijn daar rondgeleid op dat wijnhuis. Ik had ze een mailtje gestuurd, gezegd, ik wil graag langskomen. En daar werden we met open armen ontvangen. Het interessante was dat er daarnaast eigenlijk alleen maar Amerikanen kwamen. Die klaarblijkelijk vanuit Jackson Wineries waren doorverwezen. Maar toen hebben we daar rondgekeken. En wat leuk was dat ze dus die Super Toscane maakten. En die waren ontzettend lekker. Maar wel, als je het niet zou weten, zou je zeggen dat het gewoon Amerikaanse wijnen waren.
Ah, ja.
Dus deed me ontzettend denken aan de wijnen die ik ook in Napa Valley Sonoma heb gedronken. En toen vertelde die vrouw ook, die ons rondleidde, en ze scoren ook allemaal heel goed in de lijstjes, 90-95% van hun export gaat ook naar Amerika.
Ah, serieus?
Ja, en wat je dus, als je dit cynisch bekijkt, is het dus heel simpel. Die Amerikanen hebben gewoon een Italiaans wijnhuis gekocht om daar Amerikaanse wijnen voor de Amerikaanse markt te maken.
Marketing.
Met een stempeltje erop, made in Tuscany.
Ja.
Dit is een Chianti.
Super Tuscan.
Super Tuscan. En dus ook met Amerikaanse prijsstellingen. En,
oh, dat ook nog?
Ja, nee, want die wijnen, die Chiantis, die liepen tot 22, 23 euro.
Echt waar?
Die Super Toscanen, die begonnen bij de 30 en die liepen door tot de 70.
Ongelooflijk.
Ja, de fles. Waren wel ontzettend lekker. En, dus ik heb er, en dan is het weer een voordeel dat je met de trein bent. Dan kan je zeggen, nou ja, dan neem ik maar 3 flesjes mee, maar dan pak ik wel die goeie.
Ja, ja, ik was met de auto en ik heb 3 doosjes meegenomen. Want op een gegeven moment waren wij dus weer in Piemonte. Ik wil graag mijn vrouw en mijn zoon een beetje laten zien wat we hebben meegemaakt toen we daar de aflevering maakten.
Ja, dat is een aanrader trouwens, die aflevering. Als je denkt, ik wil nog meer Italië, Piemonte.
Ja, en ik had ook gebeld met het wijnhuis waar wij toen uitgebreid een proeverij hebben gehad. Ja. Isabella de la Croce. En die zei, ja, ik was hier in november. Weet je dat nog? Oh ja, 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 zeker. Ja, ja.
Tuurlijk, ja.
En nee, ik ben hier met mijn gezin en ik wil mijn vrouw even laten zien. Dus komt het uit, kan ik langskomen? Oh ja, dat komt wel wat later, want het is warm. En we waren ergens anders geweest. En ik kon nog herinneren dat naartoe rijden was al best wel een uitdaging. Want het was heel steil omhoog.
Ja, ja, we reden met Rick mee in zijn, in zijn echte auto.
Ja, vrij hard erachteraan. En ik reed nu en ik denk, ik ben helemaal verkeerd. Want ik reed echt over de kammen van die berg. Wel fantastisch uitzicht met allemaal wijnranken. Ik heb doodstanksen uitgestaan. Ik heb een beetje hoogtevrees. Links en rechts echt van die afgronden. En ik denk, nou, dit klopt niet. Nee. Er werden nog kleinere weggetjes en nog kleiner. Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik kom van boven. Dus van de kam van de berg gingen we naar beneden. Maar het leuke was, hij zei sowieso dat er die ochtend een familie was geweest die de podcast luistert en daarom daar een afspraak gemaakt had.
Oh, wat leuk.
Ja, dat vond ik echt super tof. En ze hadden voor ons, hebben de hun Chardonnay, hebben we verschillende jaren geproefd. Een aantal keren zat er een jaar tussen. Maar ze hebben dus die van 2021 volgens mij uit mijn hoofd tot aan 2015 geproefd. En het was heel interessant om zo'n wijn zo lang te proeven.
Ja.
Er zijn natuurlijk verschillende oogsten geweest. Ja. Dus dat maakt natuurlijk een enorm verschil. Maar wat opvallend was, dat de neus was overal hetzelfde. Maar de smaken waren zo verschillend en zo anders. Ja, dat was echt te gek.
Wat leuk. Wat leuk.
Jammer genoeg konden we alleen maar de 2021 kopen. En niet die van 15 of 16, die echt helemaal fantastisch was.
Ja.
Maar dat gaf ook weer aan dat je die wijn dus goed kan bewaren. En later dus verandert die heel erg.
Ja. Leuk.
En het was en weer veel verder aangekleed en het was hartstikke tof.
Ja, ja, ik moet zeggen dat die Italiaanse Chardonnays, daar ben ik hier toch ook wel weer voor gevallen hoor. Die zijn vaak, die vind ik vaak erg lekker.
Ja, ja, niet zo vettig zijn ze.
Nee, ietsje minder vettig.
Beetje een bittertje.
Ja, lekker hoor. Voor de luisteraars van de Gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
In het supplement gaan we het hebben over koffie, pasta, Italiaanse winkels en onze favoriete restaurants tijdens onze vakantie in Italië.
Als je ook lid wil worden van de Brigade, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen.
Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.